Preek, althans over het onderwerp Het Huis van de Vader, de serie van 3, de laatste preek. En voor degenen die dat willen, die kunnen met me opslaan Matteüs 22. Matteüs 22. En dan vanaf 23, vers 23. En dat is een vraag, het staat in de NBG-vertaling, de vraag naar de opstanding. En op die dag kwamen enige Sadduceeën tot hem, die beweren dat er geen opstanding is. En zij ondervroegen hem en ze zeiden, Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingschappen verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers en de eerste huwde en stierf. En daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Eveneens de tweede en de derde tot de 7e toe. Het laatst van alles stierf de vrouw. Van wie van de 7 zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zei tot hen, U dwaalt, want u kent de schriften niet, noch de kracht Gods. Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar ze zullen zijn als de engelen in de hemel. Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen hij zei, Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac, en de God van Jacob. Hij is niet de God van doden, maar van levenden. En de scharen die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer. In de vorige studie hadden we gesproken over het huis van de Vader. En we zeiden, of dat huis zit tussen de oren van Jezus alleen, of het bestaat. En de feiten zijn aan onze kant. Daar ga ik niet over uitweiden. Maar het huis van de Vader bevindt zich in die dimensie die wij hemel noemen. We zagen ook dat de weg naar dat huis een persoon is. Als je naar dat huis toe wil, dan is er een weg naar het huis, maar de weg is een persoon. Want de weg is een geestelijke weg. En Jezus heeft expliciet geclaimd dat hij de weg is. Hij heeft gezegd, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hij heeft niet gezegd, ik ben één van de vele wegen en via mij kun je ook in het huis van de Vader komen. Nee, hij is de weg. En we weten allemaal dat hij die ene weg is, omdat hij het enige heeft gedaan wat hij alleen kon doen. En dat is de schuld van alle mensen op zich nemen. We hebben ook gezien in de studie dat wij zijn geest, ziel en lichaam. Het lichaam vergaat, maar de geest die wij van God hebben ontvangen, Genesis 2, is onvernietigbaar. Het leven van God is onvernietigbaar. Dus als God zijn geest in de mens brengt, dan is dat niet kapot te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Het is niet stuk te krijgen. En die geest van God, die vermengt zich met onze ziel in het aardse leven. En dat is wat overblijft na de dood. Als wij sterven, als wij dit lichaam hier achterlaten, het keert weer terug tot de aarde, dan is de geest van God, onvernietigbaar leven, vervlochten met onze ziel, die is of bij God of gescheiden van God. En daarom is de Bijbel ook zo duidelijk dat de dood is niet het eindstation. De dood is niet het laatste moment in het leven van een mens. Want de Bijbel leert, het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Er volgt een oordeel. Dus raak nooit gefrustreerd als mensen, ik zag het laatst op televisie, in de 80 zijn. Een massamoordenaar die, ik geloof, in Soedan door zijn toedoen zijn tienduizenden mensen geslacht. En nu is hij eindelijk gepakt. Hij is hoogbejaard, 80 jaar. denk niet, die man komt makkelijk weg. Denk niet, die man komt makkelijk weg. Ook de misdadigers in de Tweede Wereldoorlog komen niet makkelijk weg. Want de Bijbel zegt, het is de mens gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Een hele hoop mensen hebben gedacht, einde, ik ben oud, of ik maak een einde aan mijn leven, ben ik van alle narigheid af. Wellicht begint het dan. Want we hebben onvernietigbaar leven. En we zullen ergens verblijven in de eeuwigheid. Nou, wat leert onze tekst ons? We hebben net een tekst gelezen. Wat leert deze tekst ons? Allereerst leert deze tekst ons dat de Sadduceeën, was een grote groep, die geloofden niet in de opstanding van de doden. En daarin lijken ze op een grote groep mensen vandaag de dag die er ook niet in geloven. Ik hoor een interessante preek met terugwerkende krachten. En die horen dus bij een groep mensen vandaag de dag die ook niet in de opstanding van de doden geloven. De Farizeeën daarentegen geloven daar wel in. Dus de Sadduceeën, dus degene die niet in de opstanding van de doden geloven, die kwamen bij Jezus met een casus om aan te tonen hoe belachelijk het is om in de opstanding van de dood te geloven, van de doden te geloven. En ze kwamen met een prachtig verhaal, en we hebben het gelezen. Meester, er was bij ons een man en die trouwde een vrouw. En die man had 7 broers. En die man die overleed en hij had geen kinderen. En volgens het zwagerhuwelijk, dat was ingesteld in het Oude Testament onder Mozes, moest de broer dan met die vrouw trouwen voor nakomelingschap. Want het ging niet alleen om nakomelingschap, het was ook een soort van AOW. Een oude dagsvoorziening. Maar dan moesten de kinderen voor de ouders zorgen. En natuurlijk om het volk van Israël zo groot mogelijk en krachtig mogelijk te maken. Er zat ook een politiek en militair gedachtegoed achter. Maar goed, in het verhaal gaan al die mannen dood. Alle 7. En de vrouw, die sterft uiteindelijk ook. En dan zeggen die Sadduceeën, in de hemel, in het leven naar dit leven. Wiens man is nou de man van die vrouw? Want ze hebben alle 7 haar als vrouw gehad. Luister goed nu wat Jezus zegt. Dit is heel belangrijk. Dit zegt Jezus. Jullie dwalen. Want je kent de schrift niet, noch de kracht van God. Weet je tegen wie Jezus dat zei? Tegen de toptheologen uit zijn dagen. Het neusje van de psalm. Hij zei, jullie dwalen, want je kent de schrift niet, schriftgeleerden, noch de kracht van God. En nu ga ik wat zeggen. Als wij de kracht van God niet kennen, en ook niet, als die kracht ook niet in ons werkzaam is door wedergeboorte, kunnen we theologie studeren tot we een ons wegen, maar we zullen nooit de schrift verstaan. Nooit. Want een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Daarom kan een relatief ongeletterd mens meer van het woord van God begrijpen en verstaan dan een professor of een doctorandus in de theologie. Durf ik aan? Ik durf deze stelling aan. Omdat een ongeestelijk mens niet verstaat wat van God komt. Je kunt wel een hele hoop informatie tot je nemen en het reproduceren en er allerlei filosofieën op nahouden. En je kunt wel al de grondtalen tot op zekere hoogte beheersen. Maar als je niet opnieuw geboren bent, zegt Jezus, kun je het woord van God, kun je het koninkrijk van God niet zien. En Paulus zegt, een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Jezus heeft gezegd, veel heb ik tegen jullie te zeggen, maar je kunt het nu niet dragen. Maar als de geest komt, en de geest is de kracht van God. Dus die theologen die dwaalden, want ze kenden de schrift niet, noch de kracht van God. En dit is ook een fout die een aantal wetenschappers maken, die een aantal theologen maken, die meer mensen maken. Ze zeggen en ze maken, ik heb het zo geschreven, er zijn wetenschappers en theologen die geen idee hebben van de kracht van God. Zij komen daarom niet verder dan de grenzen van hun eigen zeer beperkte bevattingsvermogen. Maar hoor goed, ons bevattingsvermogen is geen maat voor Gods kunnen. Als wij kwijlend afgevoerd worden omdat alles hier doorbrandt, is God nog niet eens begonnen. Hij is met niemand te vergelijken. Hij is oneindig in wijsheid, oneindig in kracht. Kijk maar naar het menselijk lichaam. Bedenk het maar. Nou, wij wederom geboren mensen zullen na ons sterven verenigd worden met God. De Bijbel zegt afwezigheid in het lichaam, sterven, is tegenwoordigheid bij God. Zo snel gaat het. Paulus deed deze stelling. Paulus zei, ik word van twee kanten gedrongen. Twee kanten dringen tegen mij aan. Aan de ene kant wil ik heel graag bij Jezus zijn. Dat is verreweg het beste. Ik wil bij Jezus zijn. Als ik mocht kiezen, zou hij eigenlijk zeggen, wil ik bij Jezus zijn. Maar hier blijven, en gelukkig maar, bij jullie op aarde is nodiger, want ik moet nog heel veel werk doen. En ik ben blij dat de Heer hem niet heeft zo snel tot zich heeft genomen. Het lichaam komt niet in de hemel. Sorry, al bent u nog zo gehecht aan uw lichaam, het komt niet in de hemel. Paulus zegt, wij zaaien slechts een korrel. Dit vergankelijke, dit is vergankelijk, dit moet onvergankelijkheid aandoen. We krijgen iets nieuws. En dat vind ik ook zo mooi, wat Jezus zegt nog in die casus, hè, op antwoord, als antwoord op die casus. Dan zegt hij, weten jullie nog wat God zei toen hij zich aan Mozes openbaarde? Hoe sprak hij Mozes aan bij de braamstruik? Hij zei, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en ik ben de God van Jacob. Hij is geen God van doden, hij is een God van levenden. En Abraham, Isaac en Jacob waren al honderden jaren overleden. En ze waren met stomheid geslagen. Helemaal aan het eind van het evangelie durven ze hem geen vragen meer te stellen. Ze durven hem geen vragen meer te stellen. Ze krijgen steeds lik op stuk. Hoe goed ze het ook voorbereiden, hij had altijd een antwoord. En een antwoord waar ze niks mee konden. Omdat ze niet bereid waren zich te bekeren. Maar hij zette ze steeds vast. Wij krijgen een duurzaam lichaam. En dat betekent, Jezus zegt, ze zullen zijn als de engelen. We worden geen engelen, we zijn mensen. Maar we zullen zijn als de engelen. We krijgen dus een heerlijk, verheerlijk lichaam. Je komt niet aan, je valt niet af. Je kan eten wat je wil. Je hoeft nergens rekening mee te houden. Je wordt niet moe als je kleine teen stoot. Met je verheerlijkte lichaam, niks aan de hand, je voelt het niet. Het zal iets heel bijzonders zijn. En een verheerlijk lichaam is een duurzaam lichaam. Hoe weten we dat? Gabriel, die verscheen aan Daniel toen Israël in de Babylonische ballingschap was. Hij verscheen aan Daniel en hij bracht Gods woorden over. Maar een kleine 6 eeuwen later verschijnt hij aan Maria. En hij verschijnt niet met de rollator of met een gehoorapparaat. Hij verschijnt in zijn volle kracht. Want hij heeft een duurzaam lichaam. Ik las nou, ik weet niet of het fake nieuws is. In Israël hebben ze iets ontdekt. Waarmee ze het verouderingsproces kunnen tegengaan. Tot op zekere hoogte. Zelfs kunnen, ik weet het niet, het kan fake nieuws zijn. Tegenwoordig weet je niks meer. Maar het zou me niets verbazen als ze het kunnen draineren. Dat ze het kunnen, dat het langzamer verloopt. Maar goed. Daar ga ik niet over preken. Dus, wat gebeurt er nou? Hè? En dat is ook zo belangrijk. Als wij doodgaan, vervalt ons lichaam. Maar, wat gebeurt er? Wat gebeurde er in het Oude Testament? Stel, Samuel is overleden. Mag je rustig vanuit gaan. Samuel is dus overleden, maar hij was een man van God. Abraham, Isaac en Jacob waren overleden. Maar, Jezus zei, God is een God niet van doden, maar van levenden. Waar zijn dan Abraham, Isaac en Jacob? Of liever gezegd, waar waren ze? Waar was Samuel? Waar was Elia? Waar was Daniel uiteindelijk? Waar waren die mannen toen ze overleden? David. Ze werden in verzekerde bewaring gehouden. Ze konden niet naar God. Wie weet nog waarom? Ze konden niet naar God. Want die muur, die zondemuur was nog dicht. Er was geen opening. Het voorhangsel hing er nog altijd en zei: geen toegang, verboden toegang. Alleen de hoge priester mocht eventjes erachter, maar moest dan weer maken dat hij wegkwam. Geen toegang. Dus ook de oud-testamentische heiligen, ook al waren ze vrienden van God, ze mochten niet bij God komen. Want de zonde stond tussen God en hen in. Dus deze mannen en vrouwen werden bewaard, in verzekerde bewaring gehouden. En ik kan het illustreren met een mooi voorbeeld in onze tijd. Paulus kon dat niet, maar ik kan het wel. En niet omdat Paulus geen goede theoloog was, maar er bestonden nog geen computers. Als ik een computer, ik heb een computer of een laptop, is het niet de echte computer. En daar heb ik informatie op. Belangrijke informatie, want ik heb alleen maar belangrijke informatie op mijn laptop. Maar ik wil die informatie bewaren, want ik weet die laptop, die doet zo gek. Af en toe fluit hij het Wilhelmus en dan begint hij te trillen. En hij is zo traag als een slak. Maar ik wil die informatie behouden, dan pak ik. Dat is geen kies, dat is geen holle kies, dat is een memory stick. En ik laat die informatie, die breng ik over in die memory stick. En de informatie blijft bewaard. Totdat ik, want jullie houden dan spontane collecte, want ik word 65 dit jaar. En dan kan ik weer een laptop kopen. Dat is geen hint hoor. Die informatie die hierin zit, die gaat weer naar die nieuwe computer, naar die betere computer. En nu gaat het beeld niet helemaal op, want die nieuwe computer of laptop gaat ook weer stuk. Maar het verheerlijk lichaam gaat niet meer stuk. We lezen een stukje uit Daniël wat er gebeurt. Want Daniël leeft nog in de oude bedeling. Denk erom, het voorhangsel is nog niet gescheurd. Hè? Dan gaan we naar Daniël 12. En onthoud, het voorhangsel is niet gescheurd. En Daniël is super nieuwsgierig. Hij wordt steeds nieuwsgieriger. Niemand krijgt die openbaringen als die Daniël te zien krijgt. Hij ziet zelfs een visioen van Jezus op de wolken. Hij weet alleen niet dat het Jezus is. Maar hij ziet de mensenzoon. En hij wil maar doorvragen, want hij denkt, ja, die engel is er toch. Dus laat ik vragen, krijg ik veel informatie. Maar die engel die vindt het welletjes. Daniël 12 vanaf vers 9 tot en met 13... En die engel die zegt tegen Daniël, doch hij zeide, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen en geen van de goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht die verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen. Welzaligheid die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u, ga het einde tegen, u zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen. U zult rusten en opstaan. In het Oude Testament was het zo, als je overleed, kwam je als het ware in een soort van doodslaap. Dat betekende, je wist niks. Wij zouden zeggen, diep comateus. Geen herinneringen, niets. Maar de informatie was niet uitgewist. God heeft een memory stick voor je ziel. Bij wijze van spreken. Je zit niet echt op een stickie, in een stickie. Dat is geen dwaalleer. God bewaart. Daarom zegt Jezus, als het dochtertje van Jairus gestorven is, wat zegt hij? Ze slaapt. En iedereen lacht natuurlijk, gebeurt vandaag de dag ook. Als Jezus iets zegt, moeten de mensen, sommigen althans, die moeten lachen. En vervolgens laat Jezus zien dat er niks te lachen valt. Hij zegt, het meisje slaapt. Nou, die mensen wisten echt wel of iemand overleden was. En dan stuurt hij een hele hoop mensen weg, want hij kan geen ongeloof gebruiken. En dan gaat hij met de ouders van het meisje, met Jacobus, Johannes en Petrus, gaat hij naar binnen en hij wekt het meisje op. Als Jezus te horen krijgt dat Lazarus is overleden, dat krijgt hij van God horen, want zijn discipelen weten het niet, dan zegt hij, we gaan naar Lazarus, want onze vriend is ingeslapen en ik ga heen om hem op te wekken. Dus zijn discipelen zeggen nog, ja meester, als hij slaapt, hoeven wij toch niet helemaal naar Betanië, dan wordt hij wel weer wakker. En dan zegt hij ronduit, onze vriend Lazarus is gestorven, maar hij was in die doodslaap. Dus iedere oud-testamentische heilige, in welke relatie hij ook met God stond, of tot God stond, hij kon niet naar God. Want ook voor hem of haar was de weg afgesloten. De hand van God is niet te kort om te verlossen, zijn oor is niet te onmachtig om te horen, maar uw zonde. Die zonde stonden ook tussen David en God, zelfs tussen Mozes en God, zelfs tussen Henoch en God. Ze waren in verzekerde bewaring. Maar nu, wat is er gebeurd? En dit is heel interessant. Er staat maar heel weinig over in. En toch is dit heel betekenisvol. Het is superbelangrijk wat we nu gaan lezen. En dan gaan we naar onze afronding alweer. Matteüs 27, vers 50 tot 53. Matteüs 27, vers 50 tot 53. En het gaat over het sterven van Jezus. Helemaal aan het eind van al dat lijden dat Jezus voor ons heeft ondergaan. Helemaal aan het eind. Dan lezen we, Jezus riep wederom met luider stem. En wat deed hij? Hij gaf de geest. Hij gaf de geest. Die geest is eeuwig. Dat is het leven van God. Hij gaf zijn geest. In een ander evangelie staat... Dan zegt Jezus, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, want zijn lichaam stierf op dat moment. En we lezen, en zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, en de graven gingen open, en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. En de hoofdman en zij die met Jezus bewaakten zagen de aardbeving en wat er plaats had. En zij zeiden zeer bevreesd, ze werden zeer bevreesd en zeiden, waarlijk dit was een zoon Gods. Nou, hier staat zoveel informatie in deze verse. Wat staat er? Jezus sterft. Wat gebeurt er daarna? Het voorhangsel scheurt. Dan is er een aardbeving. En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Dan verschijnen een hele hoop oud-testamentische heiligen aan de mensen in Jeruzalem. Waar komen die vandaan? Die zijn in verzekerde bewaring gehouden. Konden niet naar God. Maar nu Jezus een opening had gemaakt in de zondemuur, konden ze een verheerlijkt lichaam krijgen. En dat hebben ze ontvangen. En konden ze naar God. Daarom, als wij overlijden, of als Jezus terugkeert, maar als wij overlijden, of wie dan ook, die wedergeboren is, die komt niet meer in een doodslaap, die gaat over naar het paradijs. En daar wachten we op het laatste oordeel uiteindelijk, na het duizendjarig rijk. En dan begint de nieuwe werkelijkheid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus als dit David is, of Mozes, of Elia, deze informatie werd overgebracht in een nieuw lichaam, nadat de zondemuur was gebroken, dat er een opening kwam in die zondemuur. En toen was er geen reden meer voor God om ook deze heiligen buiten de deur te houden. En waarom zijn ze verschenen aan de mensen in Jeruzalem? Omdat ik daarover moet kunnen praten met jullie, wat er gebeurt na het nieuwe verbond. Daarom zegt Jezus tegen die moordenaar die aan het kruis hangt en die spijt krijgt, en die zegt, Jezus, gedenk mijner in uw koninkrijk. Dan zegt Jezus, ik zeg u heden, u zult met mij in het paradijs zijn. En er staat nog een hele sterke tekst en daar gaan we echt mee afronden. Het is ook interessant wat Petrus leert. Hè? Jezus is de deur in de zondemuur. En toen die deur daar was, konden ook David, Elia, Daniel, nou noem ze op, Gideon, ze konden allemaal naar binnen. Maar er staat nog iets interessants, wat Petrus ons leert over het optreden van Jezus tussen Goede Vrijdag en Paasmorgen. Jezus was niet oud, Jezus was bezig. Tussen Goede Vrijdag, tussen zijn sterven en tussen de opstanding. Let op wat er staat. Petrus schrijft erover, over Jezus. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest. En nu komt het. In welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam geweest waren, wanneer in de dagen van Noach. Dus toen Jezus stierf en zijn lichaam dus er niet meer toe deed, is hij in de geest afgedaald. En hij is verschenen aan mensen die gestorven waren in de voortijd en hij heeft ook daar het evangelie gepredikt. Dat is wat Petrus leert. Hoe weet Petrus dat? Nou, Jezus is bijna 50 dagen of 40 dagen verschenen regelmatig aan zijn discipelen en hij heeft ze onderwezen wat er heeft plaatsgevonden. Net zoals Mozes, die zat 40 dagen op de berg. Denk je dat God Mozes daar op een steen heeft neergezet en dat hij niks met hem besproken heeft, behalve de 10 geboden? Mozes heeft enorm veel invloed en input gehad van God. Daar hebben we de boeken aan te danken. Dus, vergeet het nooit. Wij, onze generatie, als geen ander, voor ons moet het geen probleem zijn dat mijn ziel vervlochten met de geest van God die onvernietigbaar is. Dat God die kan bewaren. Dat is geen enkel probleem voor God. We hebben ook het voorbeeld gebruikt van de smartphone. Als je vroeger een foto wilde sturen naar Amerika, toen het pas uitgevonden was, fotograferen, duurde weken, maanden. Eerst moest je maken, dan moest je hopen dat het ontwikkelen lukte. En dan ging je met een boot, niet eens met een vliegtuig, want die bestonden niet, ging je naar Amerika. En nu maak je een foto. En je appt hem in één klap door naar New York of naar, weet ik veel, naar de Bahama's, waar je familie hebt. Wat is het verschil tussen die 60, 70 jaar geleden of 80 of 90 jaar geleden en nu? Een vooruitgang in kennis. Daarom zei Jezus, jullie dwalen, want je kent de schrift niet, nog de kracht Gods. Ga eens een medische encyclopedie bestuderen. Of ga eens een boek zoeken die alles wat er tegenwoordig te weten is over een cel, ga dat eens bestuderen. Kijk eens hoe groot God is. Dan lach je, want voor God is niets onmogelijk, echt niet. Maar het wil niet zeggen dat hij altijd ingrijpt. Ik dien God, wil niet zeggen dat ik nooit een bekeuring kan krijgen, omdat ik God dien. Ik moet maar de snelheid houden. Ik dien God, wil niet zeggen dat ik nooit griep krijg. Of, dat is onzin. Ik dien God en ik ben dankbaar voor God. Maar ik ga wel door dingen heen, want God wendt niet altijd zijn almacht aan om ons een zonnig leven te geven. Weet je wat Gods doel is? Dat wij in dit leven, waarin zwart en wit is en een hele hoop grijs tinten ertussendoor, dat we in dit leven dagelijks kiezen voor hem. En dat ondanks strijd en moeite, en hebben we allemaal onze strijd en moeite en onze problemen, echt allemaal. En de een dit en de ander dat en de ander zeer heavy en heel langdurig. Maar uiteindelijk wil God dat wij veranderen naar het beeld en de gelijkenis van Jezus. Daarvoor ga je ook naar de sportschool. Je gaat niet naar de sportschool om met wattenstaafjes te pompen. Je gaat naar iets wat zwaar is, want waarom? Je wil sterker worden. En als je geestelijk sterker moet worden, zul je weerstand krijgen, want alleen door weerstand word je sterker. En nou niet roepen, ik hoef niet sterk te worden. Zorg dat je sterk wordt. Want je gaat er niet alleen doorheen. Nou, is dit duidelijk? In het huis van de Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om je plaats te bereiden. Als het niet zo was, zei Jezus, zou ik het u gezegd hebben. Nog een leuke anekdote, want het is nog geen 3 uur. Een leuke anekdote. Toen ik nog iets jonger was dan nu, jaar of 10, 11, speelde ik in de pupillen 1 van Ajax. En het was een grote eer en het was een grote vreugde. Ik vind het nog steeds het mooiste shirt ter wereld. Maar dat even terzijde. In die periode, een andere Ajax-ziet, die kon ook goed voetballen. Ik zal niet zeggen net zo goed als ik, maar veel beter. Johan Cruijff, die trouwde toen. En de pupillen 1 van Ajax, dat waren jongens die mochten bruidsjonkers zijn. Dus hij had 11 bruidsjonkertjes. En misschien het tweede elftal ook, ik weet het niet meer. Maar ik had ook een uitnodiging om naar het Hilton Hotel te gaan. Alleen ik kreeg geen vrij van school. Heel vervelend. Dus ik heb het nog geprobeerd, na schooltijd, maar ik had geen schijnvakantie. Ik wist trouwens niet eens hoe ik in het Hilton Hotel moest komen als 10-jarige. Ik wist iets van lijn 9 en zo. Maar goed, jaren later, vlak voordat hij die vreselijke ziekte kreeg, toen had ik mijn derde boek klaar. En dat boek, dat kennen jullie wel, en dat is Dit verzin je niet. En hij was inmiddels zoveel jaar getrouwd en ik dacht, het is misschien leuk om hem dat boek te geven. En dan schrijf ik er nog een keer bij dat ik niet op zijn huwelijk aanwezig kon zijn. Beetje verlaat excuus. En toen had ik geschreven in het boek Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Nou, hij is iemand die was gek op cijfers en getallen. Hij hechtte overal waarde aan wat getallen was. Maar Johannes 14 is zijn handelsmerk. En Johannes is zijn doopnaam, Johan, Johannes. Ik weet niet of hij het ooit gelezen heeft, want hij was niet echt een type dat las. Maar dat is opmerkelijk. Ik denk, ja, ik was er toen niet bij als pupil. Ik kon er niet, ik zou er heel graag bij zijn. Maar nu doe ik het met terugwerkende kracht. Ik hoop, ik heb het toen afgegeven aan mevrouw Taters, meen ik, van de Cruijff Foundation, persoonlijk. En haar overhandigd, niet met de post. Ik zeg, geef het. En ze zegt, ik zal hem persoonlijk geven. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Ik hoop dat hij het gelezen heeft. Want Johannes 14 staat in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Ik hoop dat ik hem daar aantref. He, in een mooi wit gewaad. Die rode band hoeft niet meer. Dat is dan, wit gewaad is ook goed. En laten wij als kerk ervoor zorgen dat we nog heel veel mensen kunnen bereiken en kunnen winnen met dit goede nieuws. Dat er een huis is van de Vader. Maar dat er ook een deur is waar je wel doorheen zal moeten. En dat is ook voor jullie kijkers via de lokale televisie van Amsterdam. Elke Amsterdammer, God houdt van je, van de burgemeester tot de dakloze. God houdt van iedereen. Bij God is geen aanzien des persoons, wie je ook bent. Maar er is een deur waar je doorheen moet, wil je vrede met God maken. En als je wil weten hoe dat kan, bezoek onze website, daar staat alle informatie in. Of vraag een brochure bij ons aan, die sturen we gratis naar je op. Oké, hier wil ik het bij laten. God zegen u.